luistert naar Lekker Uitgelegd. Een podcast waarin Dennis Aai, dat ben ik, en Rick Ruland,
dat ben ik,
elke twee weken een uitleg geven bij een willekeurig onderwerp. Ik weet niet van tevoren wat Rick gaat uitleggen.
En ik heb geen idee wat Dennis heeft voorbereid.
Kortom, Lekker Uitgelegd is iedere twee weken een verrassing in je podcast-app. Rick, ik ga het vandaag met jou hebben over iets, nou ja, waar jij wel iets mee hebt, denk ik. Alhoewel, misschien heb je er tegelijkertijd ook niets mee, omdat het jou net even te lang is.
Oh, en moet ik nu al raden wat het is? Of wat dat wordt?
Nou, het is heel makkelijk.
Ja, nou.
Nee, want jij loopt hard, toch?
Ja.
Zo nu en dan.
Vanmiddag, straks, ja.
Straks? Nou, hoeveel kilometer ga je lopen?
Nou ja, ik heb net die verkoudheid en hoest achter de rug. Dus ik ben even benieuwd of ik 5 kilometer red.
Ja, ja.
En mocht het langer willen, dan probeer ik het. Maar ik ben gewend om niet te mezelf te overschatten.
Nee, dat moet je ook niet doen. Zeker niet als je na een paar sukkeldagen komt.
Precies. Spieren zijn wel goed. Alleen de longinhoud en de kans op hoesten is aanwezig. Longhout is wat minder dan voorheen. Dus ja, ik denk 5 vandaag.
Oké, dus je bent nog niet in staat om een marathon te lopen?
Nee, gaat ook niet meer lukken, denk ik.
Nee?
Nee, ik ben dus tot 15 gekomen en toen dacht ik, heel cru gezegd, zonde van mijn tijd.
Ja, ja. Nou ja, dat is precies wat ik dacht. Dus daarom zei ik van, misschien heb je er iets mee, maar tegelijkertijd net niet, want het is jou te ver. Ik wil het met je hebben over de marathon.
Oh.
Ja.
Oh, oké.
En de marathon, daar valt natuurlijk best wel veel over te vertellen.
Ja, Den Haag.
Ik heb daar een kleine selectie uit gemaakt.
Oh.
Met veel beide weetjes, denk ik. Dus dat is alles wel leuk.
Ik heb er eentje bij zitten, maar die zul je wel noemen. Dus ik ben benieuwd of dat beide weetje inderdaad voorbij komt.
Nou ja, je weet het niet. Misschien voeg jij er nog eentje aan.
Ik heb er 2. Maar ik heb net
2?
Al, ja, ik heb heel stiekem al tussendoor Den Haag gezegd. Maar dat ga jij niet doen, denk ik.
Nee, ik ga niks over Den Haag zeggen. Nee,
okay. De marathon in Den Haag?
Jeetje, die is er helemaal niet.
Niet meer, nee.
Nee.
Ik ga je wel in verwarring brengen.
Hou vast. Ja. Hou vast.
Is goed.
De afstand van de marathon, die mag ik toch wel aan je vragen. Hè?
Ja, natuurlijk. Moet ik ook antwoorden?
Ja.
Oh, jawel. Oh, 42 kilometer en 195 meter.
Check.
En 2 millimeter, maar die hoor je nooit.
Nee, die tellen niet.
Nee.
Nee. Vind je dat niet een rare afstand?
Ja, gegeven het feit dat wij in meters werken, wel ja. Als je meet in de afstand van één plek naar de andere plek, is het een hele normale afstand.
Oké, welke plek naar welke plek?
Naar marathon.
Nee, van marathon.
Nou, van marathon. Sorry. Was dat ook niet de overlevering? Er was een oorlog gaande. Iemand stuurde een boodschapper weg en die moest zo snel mogelijk van marathon dan naar
Athene.
Ja. Rennen. Om die boodschap over te brengen, want ze kwamen in problemen, geloof ik.
Ja, dan gooi je al een beetje verhalen door elkaar. En dat is precies het probleem van die historie van de marathon.
Ja,
dus je doet het heel goed.
Oké.
Die doet het heel goed. Maar ik ga die draden ga ik een beetje uit elkaar trekken.
Nou ja, dat is wat ik weet als waarom die afstand zo groot is. Het schijnt helemaal niet waar te zijn dat het 142 kilometer is, geloof ik.
Nee. Ik kom op het hele verhaal. Dus jij weet straks aan het eind van de podcast hoe we dan toch wel aan die 42,195 kilometer zijn gekomen.
Mm-hmm.
Dat is pas veel later gebeurd. Maar eerst eventjes terug naar het verhaal. Hè? Want dat is natuurlijk het leuke altijd. Het allereerste begin, naar verluid van de marathon, dan moeten we terug naar de Eerste Grieks-Persische Oorlog. Nou, dat noemde je al even. Dat was in 490 voor Christus, om precies te zijn.
Okay.
Dus dat ligt al eventjes achter ons.
Ja.
Het verhaal was inderdaad zo dat de soldaat, die heeft een naam, Pheidippides, mag je hem noemen.
Hoe zei je? Feilipides? Feilipides, oké.
Okay. Ja.
Feike, voor zijn vrienden.
Feidi.
Feidi.
Die kreeg de opdracht, of de opdracht, maar in ieder geval, misschien kreeg hij wel de aandrang. Ik weet niet of hij uit zichzelf of is gestuurd, maar dat laatste denk ik wel. Maar in ieder geval om van Marathon, waar de slag van Marathon zojuist gewonnen werd door de Grieken. Hij werd met de boodschap, we hebben gewonnen, naar Athene gestuurd. Want... Zo wil het verhaal. Hij na de winst bij de slag van Marathon zag hij dat de Perzen met één schip van de kust af voeren. En hij was van mening dat ze linea recta naar Athene gingen varen om daar nog even te plunderen. En ten onrechte de overwinning van de slag bij Marathon kwamen opeisen. En ja. Dus dacht Feidipides, not on my watch. Dus die ging rennen. En rennen. En het was een soldaat, dus je kunt je voorstellen dat hij na 10 meter zijn zwaard aan de kant gooit. Na 30 meter gooit hij zijn speer aan de kant. Hij heeft misschien nog wel een schild, pleurt hij ook weg. Trui gaat uit, jas gaat uit, schoenen gaan uit. Hij maakt zich vederlicht om maar zo snel mogelijk en zonder stoppen van Marathon naar Athene te rennen om de boodschap over te geven. Vervolgens wil het verhaal, dat noemde je net nog even niet, maar misschien dat de luisteraars dat zich nog kunnen herinneren uit de geschiedenislessen, dat hij bereikte Athene en bracht de boodschap, we hebben gewonnen, riep hij uit en vervolgens kwam hij om het leven.
Ja.
Hij viel dood neer.
Ja.
En het vermoeden van zijn sterven legt mij bij het hebben van een zonnesteek. Dat is, want je moet je voorstellen dat die strijd werd gestreden in augustus, september. En in Griekenland is het dan best wel warm.
Ja.
Dus, nou ja, goed, tot zover denk je, goed verhaal, weet je wel. Om de slag te herinneren kunnen we dit best pruimen. We willen natuurlijk als onderzoeker, als wetenschapper, willen we weten in hoeverre dit waar is. En dan gaan we terug in de annalen. En dan komen we uit bij het werk van Plutarchus, oude geschiedschrijver, die in de eerste eeuw na Christus dit verhaal optekent. En hij baseerde dat verhaal weer op het verloren werk van Heraclides Ponticus. En daarin werd dit verhaal volgens Plutarchus beschreven. En de hardloper had daar wel een andere naam, maar wij zijn hem gaan kennen als Feidipides. Nou, daar moeten we dan onze bronvermelding houdt daar op eigenlijk. Tenzij we naar een andere historicus gaan kijken. En dat is de welbekende Herodotus.
Hey.
Ja.
Nou.
Ook genoemd in de podcast van 2 weken geleden.
Ja.
Daar hebben we hem weer. We komen heel vaak uit bij Herodotus. Als we die erbij pakken. En Herodotus pakken we er niet zomaar bij. Want hij is de belangrijke bron als het gaat om die Grieks-Perzische oorlogen. Die heeft hij beschreven. Hij is 5 jaar... voor de slag bij... 4 jaar voor de slag bij Marathon is hij geboren. Dus hij heeft uit de overlevering... Hij heeft het natuurlijk niet zelf meegemaakt. Als kleine jongen van 4. Ja, hij heeft het wel meegemaakt, maar niet in het strijdgewoel.
Nee.
Maar hij heeft het later wel opgeschreven. Dus dan komen we eigenlijk dichtst bij de bron. En hij noemt ook wel een Feidipides... En die beschrijft hij ook als een boodschapper. Maar in zijn verslag ging hij niet van Marathon naar Athene. Maar in zijn verslag ging Feidipides van Marathon naar Sparta. Een pleuris end verder. Namelijk, dat was 240 kilometer. En voor iedere marathonloper dus. Maar goed, dat verhaal niet de uiteindelijke versie geworden is. Want dan hadden we allemaal ultralopers moeten gaan kweken. Want van Marathon naar Sparta is 240 kilometer. En weer terug 480 kilometer. Maar volgens de overlevering in Herodotus is die Feidipides dus van Marathon naar Sparta gerend. En niet om de overwinning daar te melden, maar om de Spartanen te verleiden om steun te bieden aan de Atheners. Je moet je voorstellen dat in het Griekenland uit die tijd bestond uit allerlei stadstaten, de poleis. En die hadden allemaal een eigen leger, hun eigen leiders. En die gingen wel bondgenoten aan en gingen ook in die gevallen als Grieks leger, zeg maar, de vijand tegemoet. Athene hield zich afzijdig bij die Grieks-Persische oorlog. En dit was het moment. Het was breken of buigen voor Athene. En die Pheidippides die zou dus op pad gestuurd zijn om de steun van Athene te gaan halen. Dus in tegenstelling tot het vieren van de overwinning moest hij juist steun zoeken om alsnog die slag van Marathon te kunnen winnen. Je moet ook weten dat die Perzen, dat was. Dus aan de ene kant had je die Griekse stadstaten, die poleis. En aan de andere kant had je de Perzen, dat waren, was een zeevarende grootmacht. En die werden wel centraal bestuurd. En verschillende sjaas die gingen dan zeg maar de veroverde gebieden besturen. En dat was veel meer een grootmacht dan die poleis in Griekenland, die steeds maar weer een andere polis erbij moesten halen om weer een beetje body te krijgen als leger. Dus het is ook helemaal niet onlogisch dat voor steun zo iemand als Pheidippides als razende roeland naar Sparta gestuurd werd. Nou, uiteindelijk, dat ligt dichter, want wat Herodotus is uit de tijd zelf. Dat is iemand uit dezelfde tijd die oorlogen beschrijft. En veel betrouwbaarder dan die Plutarchus, die in de eerste eeuw na Christus dat verhaal opschrijft.
Omdat hij langere tijd is overheen gegaan.
Ja.
En de kans op allerlei legendevorming en elementen van fantasie worden toegevoegd aan de beschrijving.
Precies, en die Plutarchus die zich beroept op een bron die we nu niet meer kunnen controleren. Dus ja.
Ja.
Dat wordt een beetje een Bijbels verhaal dan, zeg maar.
Ja.
Maar goed, de reden dat we de legende van Pheidippides in zijn huidige vorm, van die tocht van Marathon naar Athene hebben overleefd, is eigenlijk nog meer de schuld van iemand die Robert Browning heet. Dat was een poëet. En die schreef in 1879 het gedicht Pheidippides, bestaand uit 15 coupletten. En waarin in de laatste twee coupletten ook heel erg wordt stilgestaan bij de winst, het uitroepen van de winst en het doodneervallen en zo. Dus het drama daarvan. Dus dat is eigenlijk hardnekkig beschreven gebleven, waardoor die nog altijd ook in de geschiedenisboeken herverteld wordt eigenlijk, dat verhaal.
Mm.
Maar goed, dan zijn we nog steeds niet bij de 42,195 meter. Want ik heb de proef maar eens op de som genomen, Rick. Ik heb op Google heb ik een routeplanner.
Mijn hoofd was ik al bezig zo. Kan ik dat niet even zo tussendoor, terwijl jij het mooi verhaal vertelt, ga ik even testen of het. Maar ik ben nog niet aan toegekomen, want ik wil ook naar jouw verhaal luisteren.
Ja. Nee, ik heb het gedaan voor je.
Okay,
dus ik had. Nou. Het zal voor een deel toeval geweest zijn, want ik heb op Google Maps heb ik het ingetikt. Dus aan de ene kant van Marathon naar Athene.
Ja.
En dan heb je hier en daar een wegwerkzaamheid en wat vertraging enzovoort. Maar in ieder geval kreeg ik als resultaat de afstand van de eerste en beste route die ik kon nemen. Ik kon drie verschillende routes nemen, maar degene die zelf uitkoos was precies 42 kilometer lang. Nou, nee. Dat vond ik, ja, echt precies 42. Ja. Of dat dan toeval is of niet, maar ik vond het eigenlijk wel geweldig. Overigens hebben ze geprobeerd het na te meten. Maar schijnt die Pheidippides ongeveer 40 kilometer te hebben gelopen moeten. Ja, dus dat komt wel redelijk overheen.
Ja, maar waar komt dan het verhaal van die 42,195 komt uit?
Ja, daar komen we zo.
Oh, daar komen we ook.
Okay. Ja, daar komen we. Even doen we nu even een bumpertje.
Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. En vind je dat meer mensen de podcast moeten horen? Schroom niet en vertel het anderen.
Volgende stap, Rick, in de lange geschiedenis van de marathon, is natuurlijk de Olympische Spelen. Het duurde nog tot 1896 voordat er een echte marathon werd gelopen. Dat gebeurde bij de Olympische Spelen.
Ja. De moderne. Hè?
De moderne, ja. Michel Breal was daar een groot voorstander van. En die wist Pierre de Coubertin, de grote roerganger van de Olympische Spelen, nieuwe stijl, te overtuigen dat om de Olympische Spelen ook een heroïsch karakter te geven, dan moest ook die heroïsche afstand van de marathon moest in het programma worden opgenomen. Zo gezegd, zo gedaan. Pierre Coubertin die was daar voor te porren. En er werd een wedstrijd georganiseerd van toen 25 mijlen. En dat is ongeveer 40 kilometer.
Ja.
Dat was de wedstrijdafstand. Nou, beide weet je, hij werd gewonnen, die eerste marathon, door een Griek. Hoe mooi kan je treffen?
Fitting, ja, yeah, very...
Spiridon Lewis heette die man.
Die naam heb ik wel eens gehoord inderdaad.
Ja, dat kan best. Want hij was ook, vind ik mooi, past echt heel mooi in die verhalende traditie van de marathon. Want zijn beroep was waterdrager. Nou, hoe mooi is dat?
Ja.
De eerste mythische Pheidippides, die was soldaat en die... Maar een soort waterdrager, ja, dat is denk ik een goede tweede. Overigens was hij ook soldaat geweest in het verleden. Dus nou, hij was de ideale winnaar.
Ik herinner mij ook als eentje die zo in zo'n klassieke Griekse kledij...
Ze liepen wel in lange broek, geloof ik. En een wit hemd met lange mouwen. Want er zijn foto's van. Ik heb hem nu niet zo voor me, maar er zijn wel foto's van deze man. Overigens heeft hij nog wel een hele kleine voetnoot in de geschiedenis gekregen jaren later. Ook was hij nog wel leuk. Heeft hij een jaar in de gevangenis gezeten. Beide weet je. Want hij was vervalser van militaire documenten. En opgepakt. En de bak in. Maar zijn laatste publieke verschijning, dat is denk ik ook iets waar we hem aan zouden kunnen herkennen. Van die Spiridon Louis was, hij was de vlaggedrager voor de Grieken tijdens de Olympische Spelen van 1936. En dat waren de Spelen van Berlijn met Hitler.
Ja.
En als dat nog niet genoeg was, hij was vlaggedrager van de Grieken, kreeg hij daar ook nog eens tijdens de openingsceremonie een olijftak aangeboden door Adolf Hitler himself.
Ja.
Het symbool van de vrede. Hij werd kortom gelauwerd door Adolf Hitler. En dat was zijn laatste publieke verschijning van deze Spiridon Louis.
Oké. Okay.
Nou, genoeg beide weetjes over deze man. We moeten nog steeds toe naar de hamvraag. Hoe komen we nou op die 42 kilometer en 195 meter? Nou, dan gaan we door naar de Olympische Spelen van 1908... En die waren in Londen.
Ja.
En Londen werd geregeerd door een koning en een koningin. En de koningin, Alexandra van Denemarken was dat destijds, vrouw van koning Edward de VII. Die wilde dat het startschot gegeven werd van de marathon op het terrein van Windsor Castle.
Ah, kijk.
En nou ja, de organisatie luistert naar de koningin. Ja. Dus dat werd geregeld. En de finish, die moest voor de koninklijke loge in het stadion White City. Heette dat stadion. Het bestaat niet meer. Sinds 1985 gesloopt. Nog een mooi nummer van The Pogues. Om nog even een muzikale beide weetje te pakken. Die hebben namelijk het nummer White City gemaakt. The Pogues, met Shane McGowan. Over dat stadion en het slopen daarvan in 1985.
Okay.
Liefhebbers staat op het Peace and Love album uit 1989 van de Pogues.
Goed album.
Goed album, zeker. Ja. Zeker. Nou, dus die koningin die wilde dus de start in Windsor Castle en de finish in White City Stadium voor de Koninklijke Loge. Het werd georganiseerd. En die afstand tussen die twee punten bedroeg exact 42 kilometer en 195 meter. En daar is uiteindelijk die marathon afstand op vastgepind.
Juist.
Officieel werd dat pas in 1921, maar die afstand die is altijd aangehouden gebleven. Dus die, dat is antwoord op je vraag, die hebben we dus te danken aan de koningin van Engeland. Uh-huh. Die eigenlijk vanaf haar zitplaatsen wilde bediend worden.
Juist.
Ja.
Maar wel gebaseerd op de afstand, 42 kilometer die jij hebt gevonden tussen Marathon en Athene. Dus die basisafstand, ja, die 195 ja. meter. Maar.
Die rond die 40 kilometer, dat klopt wel. Ja. Dus dat is gecheckt via Google Maps. Hebben we gefact-checked.
Gefact-checked.
Oké, dan heb ik nog een paar beide weetjes. Heb je er zin in?
Ja, kom maar op. Dit is altijd de krent in de pap, vind ik.
Ja, even de feiten eerst nog. Weet je wat het wereldrecord bij de mannen is op de marathon?
2:01:22? Nee.
Nou, zit je warm. Als er een minuut naast mag zitten, dan had je de koelkast gekregen. Of? Nee, 2:00:35. We zijn nog onder die 2 uur. Hè? De Bannister Mile, denk ik dan weer aan. Ja. Ook weer een podcast die we alles hebben gedaan. De hele vroege. Ja. Maar daar ging het in ieder geval om. Als je dan die belangrijke grens van de 2 uur gepasseerd bent, dan volgen er opeens vele meer die dat ook gaan halen. Nou, dat moment gaan wij misschien samen nog wel meemaken.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ja. Overigens, dat is die Kelvin Kiptoum, die Keniaan die onlangs is overleden in dat auto-ongeluk. Dat is nog niet zo lang geleden geweest. Die staat nog steeds te boeken als de wereldrecordhouder.
Ja.
Nou, de vrouwen, beide weet je, die mochten trouwens pas in 1984 voor het eerst meedoen in de Olympische Spelen aan de marathon. Dus dat is nog best wel heel erg lang geduurd. Daar staat het wereldrecord op naam van Tigst Assefa. Dat is een Ethiopische. 2:11:53.
Sneller dan ik.
Ook ontzettend snel. Maar dit is leuker voor de liefhebber. Want we hebben ook een officiële centenarion, zeggen we dat?
Ja, iemand die 100 is en rent. Ja.
Fauja Singh, met een H op het einde. Die was in 2011 100.
Mm.
En dat is de oudste finisher van de marathon van Toronto. De Waterfront Marathon.
Mm.
En hij deed dat als eerste 100-jarige. Hij deed dat in 8:11:05.
Nog steeds sneller dan ik, denk ik, hoor.
Ja, en ik dacht van, ja, die Kiptoum, die was die wereldrecordhouder, die is vrij jong gestorven. Volgens mij was die net in de 20.
Ja, oké.
En ja, volgens mij was die nog niet zo oud. Daar hadden we nog jaren van kunnen genieten, waarschijnlijk. En die Fauja Singh, die was precies 100. Dus dat is zeg maar zeker 4 keer ouder dan die Kiptoum.
Mm.
Dus dan mag je er ook 4 keer langer over doen. En dat heeft hij precies gedaan. Ja, dus dat is echt waterdicht. En dus een onwijs goede prestatie van die man. Overigens is zijn record niet geaccepteerd.
Oh.
Nou ja, je kan misschien wel bedenken waarom niet. Want deze Singh met een H, daarom zei ik het er al bij, die kwam uit het achterland van het koloniale India.
Mm.
Hè, wat destijds bij het Engelse Rijk hoorde. En daar hadden ze nog helemaal geen geboortepapieren. Yeah. En, dus hij had geen bewijsmateriaal dat hij van 1911 was. Dus dan helaas pindakaas. Maar goed. Over het algemeen, wij nemen hem mee als erkend recordhouder.
Ja.
En als laatste wil ik nog even met je naar de marathon op Mars.
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Want die is al geweest in 2015. En die is gewonnen door de Mars rover Opportunity. Zo heette die.
Was dat de enige die meedeed?
Heel goed. Maar het is leuk en daarom is het een beide weetje. Die Mars rover Opportunity, die is van zijn landingsplaats. Heeft hij de marathonafstand afgelegd om naar zijn van de landingsplek naar de vallei te komen die hij ging onderzoeken.
Oh, okay.
En die Die vallei, die heet dus ook sindsdien, sinds dat moment, de Marathonvallei. Okay. Dat is wel grappig bij de weetje. En on that bombshell vraag ik jou naar jouw aangekondigde beide weetjes om mij even te overtreffen.
Ja, te overtreffen niet. Maar ik moet altijd, als ik het woord de marathon hoor, dan moet ik denken aan Den Haag. Want dat was ooit een dansplek.
Een discotheek.
Ja, weet je, ken je die van Den Haag?
Ja, dat liedje. Oh ja, daar zit het in de tekst.
Ja, precies.
Ja. Ja, verrijk,
in de marathon.
Ja.
Ik weet niet, om de een of andere reden moet ik altijd... Ook omdat mijn vrouw komt ook uit Den Haag. Dus,
kijk.
Ik weet eigenlijk niet, moet ik eens even vragen. Wat erg dat ik dat niet weet. Of ze daar zelf nog gedanst heeft. Of dat toen al weg was.
Ja,
dat zou ik niet weten.
Goeie vraag.
Nee, een tijd geleden. En jij weet mijn liefde voor een aantal landen. Japan is daar één van. Er is ook iemand die heeft de langzaamste marathon op zijn naam staan.
Ja, dat heb je al eens in een podcast.
Heb je al eens een keer genoemd?
Ja,
ja,
die deed er heel lang over.
Ja, dat was Shizo Kanakuri.
Ja.
Die liep mee in de Olympische Spelen van 1912.
Ja, dat is een vroege Olympiër.
Ja. En hij heeft uiteindelijk die marathon niet gefinished. Dus in 1912. Maar hij heeft de race voltooid. 54 jaar, 8 maanden, 6 dagen, 5 uur en 32 minuten later. Dus het record van de langzaamste marathon staat op zijn naam.
Ja, maar ja, wat heeft hij in de tussentijd gedaan dan?
Ja, hij is naar huis geweest. En,
hij heeft niet ergens stilgestaan.
Nee. Hij is... het punt is, hij heeft nooit zijn finish gemeld. Of dat hij niet gefinished is. Of dat hij is. Dat heeft
dus zijn klokje liep nog.
Dus hij is gewoon teruggekeerd naar Japan. hij heeft nog in België en Frankrijk meegedaan aan de Olympische Spelen. Maar in Zweden, want daar was toen die Olympische Spelen waren daar in 1912. Toen is hij in 1967 teruggekeerd. En heeft hij alsnog zijn marathon van 1912 afgerond. En ondertussen heeft hij 6 kinderen gehad. En kleinkinderen, getrouwd en een heel leven gehad. Dus als 75-jarige is hij alsnog over de eindstreep in Zweden gekomen. Dus dat is de langdurende. Ja, ja.
Ja. Ja, vind ik wel... Nou, dan heb ik er nog eentje. Je weet dat mijn vrouw Nicole, die loopt graag een marathon. Ja. Die heeft er ook al heel wat gelopen. De laatste, de meest recente, was de marathon van Sevilla onlangs.
Ja.
En die heeft, nou, die volgt op social media erg veel hardlopers. En dus ik word redelijk goed op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in hardloopland via Nicole. En die wees mij ook op Hilde de Sonje. Dat is een Belgische. Die is op dit moment begonnen, ik denk 1 januari 2024, met haar missie om elke dag een marathon te lopen. En tot nu toe houdt ze dat ook nog steeds vol.
Een heel jaar lang.
Een heel jaar lang gaat zij iedere dag een marathon lopen. En ik heb er... ik weet niet hoe de stand van zaken nu is, maar kort geleden heb ik daar nog iets over gelezen. En toen werd er gevraagd naar hoe het ging uiteraard. En ja, ze had wel hier en daar een pijntje en ze was een beetje ziek geweest. Maar tot nu toe was het iedere keer was ze er weer doorheen gelopen. En daarin las ik ook in het artikel dat ze gewoon ook gewoon nog naar de werk en zo gaat. Dus dat ze dat ook nog... Ja, dat denk ik, weet je, als je zo'n project start, dan zal je wel enorm gesteund worden. Mentaal, fysiek, financieel en commercieel en via de media en zo.
Wat dacht je van tijd?
Dus dan zal je wel gewoon elke dag gefocust zijn op zo'n marathon. Maar nee, die heeft gewoon nog een baan, joh.
Ik weet dat lopen, wandelen, maar ook hardlopen kost gewoon tijd. Dan moet je even je omkleden, warm lopen, dan een stuk hardlopen, afkoelen, douchen. Dat is allemaal niet. En marathon loop je dus niet binnen de 2,5 uur. Tenminste, zij is niet de wereldrecordhouder. Dus
nee.
Zij zal er wel een uur of 2 en een half à drie overdoen. Ik heb geen idee. Maar dat zijn 3 uur per dag.
Nee hoor, nog langer.
Nog langer?
Ja, ik denk dat ze er misschien wel 4 uur over doet. Maar goed, wow. Dat weet ik niet hoe snel.
En dan
maar
ook nog werken?
Ook nog werken, ja.
Tja.
Ja. Nou ja. Overigens bedenk ik me nu ik dit record of deze poging van die Belgische daarover na zit te denken. Ik zei dat in dat verhaal van Herodotus dat die loper van Marathon naar Sparta ging. Hè, om hulp in te roepen.
Nou ja, het oorspronkelijke idee was van Sparta naar, van Marathon naar Athene.
Ja, maar niet volgens Herodotus, nee. de tijdgenoot. Die beschreef van een hardloper, of een boodschapper moet ik zeggen, die van Marathon naar Sparta. Sparta.
Ja.
En ik zei ook van dat is 240 kilometer.
Ja.
Waar ik toen niet aan dacht en waar ik nu wel aan denk, is dat er ook nog zoiets is als de Spartathlon.
Dat is ook een renwedstrijd, hardloopwedstrijd.
Ja, want er is een wedstrijd die gebaseerd is dus op dat andere versie van het verhaal van Athene naar Sparta. De afstand van Athene naar Sparta. En die is, dat heb ik nou net wel even opgezocht. Die Spartathlon is een hardloopwedstrijd over 246 kilometer.
En dat is van?
Die wordt gehouden op de laatste vrijdag van september. En de daaropvolgende zaterdag. En die is van Athene naar Sparta. Ja, en hier staat het. De oorspronkelijke route aan de hand van de geschriften van Herodotus.
En die is
246 kilometer lang.
En dat is rechtstreeks van
Athene naar Sparta.
Maar zo ver ligt Sparta toch niet weg? Of ben ik nou in de weg?
Ja, dat is het wel. Dus dat is
ook een. Ja.
Dat is een ultra marathon.
Ja, er zijn er een paar van, hè? Van dat soort ultra marathon.
Ja.
We noemen ze marathons op het moment dat ze een grote afstand rennend afleggen. En er is, zijn er een paar.
Eigenlijk wel.
Er is er ook zo een in Amerika waarbij je ook niet eens gewoon paard hebt, maar dat je over rotspartijen moet hardlopen. Dat is, en die is dan etelijke honderden kilometers. En die duurt dan ook dagen. En die is dan maar door een paar weken. Ik weet zo uit mijn hoofd niet meer hoe die heet, maar die is dan in een paar. Maar daar moet je ook een paar dagen over doen. En die is nog maar door 20 mensen ooit.
Ja, dat is die ook net.
Er was recentelijk een vrouw die dat voor het eerst had.
Ja, die bedoel ik.
Geloof ik, ja.
Ja, nou, ik heb het de hele week heb ik het daarover gehad. Hoe heet die ook alweer?
Ik zie je, zo even een podcast gaat dus allerlei dingen oproepen. Jij roept.
Ja, kom ik. Ja, dat is die Harvey Huppeldepup.
Ultra.
Ja.
Ultra,
dat is in Amerika en dan moeten ze 5 rondes lopen. En dan moeten ze tijdens die ronde en ook in het donker moeten ze een boek vinden. Iedere ronde. En dan moeten ze uit dat boek een bladzijde, een pagina scheuren. En dat is dan het bewijs dat ze 5 ronden gelopen hebben. En dan moeten ze ook binnen de bepaalde tijd moeten ze aankomen.
Had je gezegd hoe die heette?
Nee.
Barkley Marathon?
Oh ja, de Barkley Marathon. Ja, ik zei net Harvey, maar ik bedoel de Barkley. Klopt.
Ja.
Overigens, die Spartathlon die moet ook onder de 36 uur gefinished worden.
Ik ben even aan het rekenen. 36 uur. En hij was 246 kilometer.
Ja.
Ga ik niet redden.
Nee, hè?
Nee. Ik denk, ik heb ooit eens de 10 kilometer onder de 10 minuten gelopen. Nou, dan haal ik de marathon al niet binnen de 4 minuten. Dus laat staan, 4 uur. Dus dan haal ik de 36. Dat is, wat is het, 9 keer zoveel?
Ja, joh.
Nee, laat maar.
Zal ik je eens vertellen wat het parcoursrecord is van die Spartathlon?
Nou?
Dat is, die staat op naam van een Griek, Fotis Simopoulos. En die heeft hem gelopen in 19 uur, 55 minuten en 9 seconden. Dus zeg 20 uur. Bizar, hè?
Echt bizar. En jij? Nou, dan kunnen we misschien wel verronden. Heb jij ooit wel eens een marathon gelopen?
Nee. Niet bewust, laat ik het zo zeggen. Nee, ik was vroeger wel, als jeugdige, was ik een goede hardloper. Maar een beetje de middellange afstandloper. En ik had altijd één vaste tactiek. En die werkte ook altijd feilloos. Ik ging altijd op de tweede plek lopen.
Je had altijd een haast, dus als het ware.
Ja, ik liep altijd gewoon achter de snelste aan. En ik liep niet op tijd, maar altijd achter de snelste aan. En dan de laatste 200 meter, dan ging ik er voorbij. Ja. Dat deed ik op school en dat deed ik op de atletiekbaan. En dat is me altijd wel goed afgegaan. Maar nee, ik heb daar geen carrière. Je weet, en misschien de luisteraars ook, op mijn 16e heb ik een bromfietsongeluk gehad, waarbij mijn hele knie naar zijn gruzelementen is gegaan. Dus tot die tijd was ik ook echt, had ik de ambitie om sportleraar te worden. Ik was echt alleen maar aan het sporten. En na die tijd is dat natuurlijk een stuk minder geworden. Want het ging gewoon niet meer zo, nee. zo lekker. Nee. Vergeleken met de tijd dat ik nog helemaal gezond was.
Nee. En nu worden we te oud. Hoewel, ik ben al 100 jaar. Ja. Heb je ook nog die hardlopen? Maar,
Nee. Ik fiets hem zo nu en dan.
En ik ren niet verder dan 10 kilometer. Dat vind ik mooi, mooi zat.
Ik ook. Nou, ik vind het mooi zat ook voor deze week.
Doen we dat.
Dus laten we afsluiten.
Laten we dat
doen. Maak er een punt van. Oké, finish.
Bedankt voor het luisteren naar Lekker Uitgelegd. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast-app, zodat meer mensen ons kunnen vinden. En vertel het ook vooral verder. Via de socials of gewoon aan een paar mensen van wie je denkt dat ze Lekker Uitgelegd leuk of leerzaam zullen vinden. Abonneer je vooral ook op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Mailen kun je ons via lekkeruitgelegd@gmail.com en vinden kan op Facebook. Tot over 2 weken. Oh ja, de intromuziek, die is van Kolbak. En Kolbak staat ook op Spotify.